Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Gente che fa sospirare. Roma, Roma, Roma.
Ja, welkom in deel 2 van onze aflevering over AS Roma 2000-2001. Denk je, hoor je dit nou voor het eerst? Dan heb je dus deel 1 gemist. We maken tegenwoordig onze uitzending in 2 delen. De eerste deel van de uitzending ging over liedjes, mooiste voetballiedjes. Je hoort er dus nu ook een mooi voetballiedje, namelijk Roma, Roma, Roma van Antonella Venditti. Dit nummer werd massaal gezongen in Stadio Olimpico in de laatste wedstrijd van het seizoen 2000-2001 van AS Roma tegen Parma. De kampioenswedstrijd, die werd 3-1 gewonnen en zo won Roma hun laatste Scudetto. En dat brengt ons bij het deel 2. Toch, jongens?
Ja, ja, dus als, mocht je deel 1 nog niet hebben gehoord, toch aanraden om die eerst te luisteren.
Je mag ook dit eerst luisteren, want het staat los van elkaar. Maar je hebt dan nu wel een deel gemist.
Ja, zullen je niet dwingen.
Nee.
Maar wel sterk aanraden.
Het was een goed deel, want we hadden mooie muziek zat erin.
Ja, heel muzikale aflevering.
Zat ook lelijke muziek in.
Zo, een hoop lelijke muziek, ja.
Maar we gaan het hebben over het laatste kampioensjaar van Rome.
Ja, derde kampioensjaar eigenlijk. Want ze zijn maar 3 keer kampioen geworden in hun hele bestaan. En dus de laatste keer was dus 2000. En 2000 hebben we het al zo vaak over gehad. Dus ik heb een klein quizje vandaag over Roma.
Ik vind dat we dat erin moeten houden. Dat we altijd beginnen dit te zeggen van... Ja, dat hebben we hier al zo lang over, heel vaak over gehad. Ja, we gaan het... Hierover.
Ja, nee, ja.
Moeten we blijven doen, jongen?
Ja, dat vind ik ook. AS Roma werd in 1927 opgericht en was een samensmelting van een drietal clubs. Welke clubs? Nee, ga ik niet vragen. Dat zou echt heel lullig zijn. Maar ik ben wel benieuwd of jullie kunnen bedenken wie de drijvende factor was achter deze fusie. Want er moest tegenwicht worden geboden aan de clubs in het noorden.
Dus welke persoon daarachter zat?
Ja. Ja, eigenlijk wel, ja.
Hoe moet ik dat nou weten? Geen idee.
Ik heb ook echt geen flauw idee.
Ja, dat zal je dus opvallen.
Het is toch niet Mussolini, hè?
Ja.
Oh jee, ik dacht al, het zal toch niet Mussolini zijn? Misschien is het wel Mussolini.
Ja, het is dus wel Mussolini.
Oh jee.
En dat is dus heel raar, want... Lazio staat tegenwoordig bekend als een ultra-rechtse fascistische club. In ieder geval met aanhang die de ultra's zijn. Ja, echt wel eng.
Om ja, zo te zeggen. Gewoon, wordt gewoon de Hitlergroet wordt gebracht.
Ja, en die wordt dan wel vermomd als de Romeinse groet.
Ja.
Maar nee, ja, het is dus Mussolini. Althans, vanuit de partij van Mussolini werd dus druk gezet op deze op 3 kleinere clubs. Om te fuseren en één groot wapen te vormen eigenlijk tegen die tegen de dus Inter en AC en zo. Ja, dat is best wel gek, vond ik. Want Roma staat nu echt bekend als een arbeidersclub. Ook ja, gek genoeg hoe een club dan politiek kan zijn. Maar ja, een beetje links, omdat het dus ook zo
tegenover
anti-Lazio Lazio is. Maar ja, dat was dus wel het geval.
Het geeft toch een beetje een naar bijsmaakje, of niet?
Ja, ik vond het vooral heel, heel gek.
Want... Maar weten we iets over waarom Lazio dan nu bekend staat als een fascistische club?
Nee, en het rare is, Lazio bestond al. Dus dat tegenwicht, want Lazio is volgens mij uit 1900 of zoiets. Dus dat, ja, dat tegenwicht wat ze moesten bieden, dat had dan toch ook prima van Lazio kunnen komen? Of waarom werd Lazio dan niet onder druk gezet om hierbij te gaan?
Ja.
Dus dat was niet helemaal duidelijk.
Overigens opvallend wel.
Ja, gek hè?
Ja.
Nou, dan even over het logo van Roma. Of het oude logo eigenlijk. Want kunnen jullie dat voor je halen?
Is dat wat nu op je uitshirt staat met dat wolfje?
Ja, ja, dat is dus een wolf die een tweeling voedt. Ja, en hebben jullie enig idee wie dit waren?
Ja, volgens mij wel. Want dat is volgens mij de mythe van het ontstaan van Rome.
Kijk.
Een tweeling die werd gevoed door een wolf en toen op een berg of zo een stad te stichten. Romulus en Remus?
Ja, nice.
Knap hoor.
Ja, dankjewel. Heel vet. Ja.
Ik heb geen Latijn gedaan op school.
Nee, nou ja, in de Romeinse mythologie zijn dit de tweelingzonen van Mars en Rhea Silvia. En zij zijn de stichters van Rome en ze werden dus gevoed door een wolvin. Ja, dan toch ook even het logo van de tegenstander, Lazio. De adelaar.
Even... Waar staat dat voor?
Ja.
Dat voelt meteen ook fascistisch, een adelaar.
Ja, dat is dus gek. Maar het is dus een verwijzing naar het oude Romeinse Rijk.
Ja, ja.
Want daar was de adelaar blijkbaar ook een
mythisch dier.
Ja,
en daar heeft het Derde Rijk zich ook weer een beetje naar verwezen natuurlijk.
Ja, ja. Dus,
wel een rare intro voor dit prachtige seizoen van
ja,
van
maar Roma. Ja, toch wel...
Nou, ik vind het wel interessant. Ik vind het wel leuk om het allemaal te weten.
Ja, zeker interessant. Wel vet om ja, dat er ook in het voetbal... Want ze zeggen natuurlijk altijd voetbal en politiek, dat is gescheiden. Maar dat is natuurlijk onzin. En zeker in dit geval, waarbij Lazio denk ik ook wel de meest uitgesproken club is met een dergelijke achterban, toch?
Nou, je hebt in Oost-Europa natuurlijk heel veel clubs die hetzelfde doen, maar in de grote competities denk ik wel dat Lazio het meest uitgesproken richting die fascistische kant is. Ja.
Ja.
Ze schamen, die harde kern schaamt zich daar ook helemaal niet voor.
Nee, dus daarom leek het me wel vet om te noemen. Ja. En ook om aan te geven dat toen al dat onderscheid was tussen Noord en Zuid.
Ja.
Waarbij Noord natuurlijk over het algemeen veel succesvoller is dan Zuid.
Ja, en dit ligt er... Rome ligt er misschien ook wel een beetje tussenin. Dus niet helemaal type zuiden van...
Nee, klopt.
Van Italië.
Maar goed, ja, dat was hem. Laten we doorgaan naar de basis.
Mooi, dankjewel daarvoor. Een beetje historische context.
Ja, een beetje historisch besef is ook belangrijk.
Jazeker. We beginnen bij de basis, bij Antonioli, de goalie. Speelde door tot zijn 42e. Was op dat moment toen de oudste speler ooit van de Serie A. Is natuurlijk later overgenomen door
Buffon,
uiteraard. Hij staat 7e op de lijst van de meest gehouden penalties in de Serie A. Nou ja, als je maar lang genoeg speelt, dan kom je er waarschijnlijk
dan kom je er vanzelf.
Heeft 12 gestopte penalties. Kunnen jullie raden wie er eerste staat op die lijst?
Zo. Ik moest op een of andere manier meteen aan Toldo denken. Maar dat kwam denk ik vooral door die wedstrijd van Nederland tegen Italië. Ja.
En maar het gaat over de Serie A. En
ik gek genoeg aan Taffarel.
Nou, het is allemaal
geen idee of hij ooit in Italië
heeft. Buffon zat trouwens 6e met 11 gestopte penalties. Het is Handanovic.
Oh,
volgens mij 14
nog steeds.
15 gestopte penalties. Het sprak mij ook niet echt tot de verbeelding.
Nee, ik ken hem ook niet meer.
Wel belangrijke kracht in dit elftal.
Ja.
Dan rechtsback. Die kennen we sowieso allemaal wel. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Cafu. Il Pendolino. Omdat hij de hele tijd naar voren en naar achter heen en weer pendelde.
Ja.
Is dat echt de verklaring?
Dat is bijna, ja.
Dat is ook makkelijk, hè?
Ja, Il Pendolino, ja.
Ja,
nou ja. Nee, ik vind dat juist een goede bijnaam, die gewoon beschrijft wat hij doet de hele tijd.
Ja, ja, ik vind het ook een goede bijnaam.
En hij werd door...
Je zou zeggen Braziliaans. Ik had het woord voor pendelen in het Braziliaans niet als pendolinho Ja, je ingeschat.
Wel, ja? Ik wel.
Ja, oké, ja, dat is ideaal. Alles gejat van het Nederlands.
Maar hij was ook de eerste die dat echt op die manier deed.
Ja, en hij werd door Capello ook zo gebruikt. Want ze speelden een soort van 3-4-1-2. En hij was dan de rechter verdediger slash middenvelder... die ook de ruimte had om dat constant te doen... omdat er nog drie centrale verdedigers achter hem stonden. Dus dat zat er al vroeg in. En wij kennen hem natuurlijk niet anders. Weet je, als wij denken aan Brazilië of aan AC Milan... Het eerste waar je bij Cafu aan denkt is gewoon die rush langs de zijlijn.
Ja, en gewoon technisch goed. Hij had ook een actie en een voorzet. En eigenlijk vond ik het... In mijn hoofd is het meer een aanvaller dan een verdediger... hoewel hij ook prima kon verdedigen.
Ja.
Meeste interlands voor Brazilië, 142.
Wauw.
Zegt toch ook wel iets? Ja. Als je in het nationale elftal van alle nationale elftallen... De meeste caps
met veel concurrentie ook nog gehad een tijdje. Maicon natuurlijk. Ik denk dat hij er ook nog was toen Dani Alves opkwam.
Ik denk dat hij hem uiteindelijk heeft opgevolgd. Ja.
Was ook aanvoerder. Was de eerste speler die 3 WK-finales speelde.
Wauw.
Nou, dat is toch dat je 3 keer... Dat je ooit 1 keer dat kan spelen is al ongelooflijk. Na de winst in de WK-finale 2002... is een geweldig shot, dan is hij aanvoerder... en dan haalt hij die trofee omhoog... en dan heeft hij op zijn shirt 100% Jardim Irene geschreven. De favela uit Sao Paulo, waar hij vandaan komt.
Vet.
Echt mooi, toch?
Heel mooi. Ja. En dat zou je ook niet zo snel zien... bijvoorbeeld zelf dat Nederland ooit het WK wint... 100% Lelystad.
Schilderswijk.
Toch?
Misschien wel. Schilderswijk misschien
nog wel. Ja.
Dat zou ook wel vet zijn, dat je gewoon 100% Lelystad.
Dus ik denk dat wel 100% Muziekwijk Almere.
Ja, dan zou ik wel de huldiging uitzetten, denk ik.
won de Champions League en de Copa Libertadores. Daar hadden we het laatst ook
over. Ja, dat vorige week over.
Een van de 10. Wie was dat ook alweer, die andere?
Een van de 10. Er waren er 10 in totaal. Ja. Onder andere Neymar en Ronaldinho. Oh, ja.
Werd ook genoemd vorige week bij Beste Duo's. Ja. Samen met Roberto Carlos.
Ja. En ik moest toen ik... aan hem in dat bordeaux-rode shirt van Roma dacht... moest ik denken aan een van de mooiste acties ooit op een veld gemaakt. Is een grote uitspraak, snap ik meteen.
Vind ik wel een vrij grote uitspraak, ja.
Staat wel in mijn geheugen gegrift, namelijk een aanname tegen Nedved... die op dat moment dus bij Lazio speelt, de grote rivaal. En dan wipt hij hem met rechts in een boogje eroverheen... en dan weer terug en dan nog een keer... terug. Ja, en dan geeft hij ook nog eens een goede paas.
Ja.
En dan ben je gewoon rechtsback.
Ja, en hij doet het dus ook op rechtsback positie. Ja. En tegen Nedved.
Ja, tegen Nedved in de derby.
Ja.
Zoek dat even op als je Cafu versus Nedved... dan krijg je hem meteen in 100 keer te zien. Echt een geweldige actie.
Ja, heel vet.
Dan Aldair.
Aldair, ja. Werd Pluto genoemd. Omdat hij zo Pluto van Disney leek. Ik had het niet meteen gezien, maar...
Ja, maar als je aan Pluto denkt en dan Aldair ziet, dan denk je van, oké. Okay.
Dat is ook een manier om tot een bijnaam te komen.
Ja, sowieso veel bijnamen, dit elftal.
Komen we ook nog wel een keer over te spreken bij de vraag van de week. Hij speelde bij Flamengo en kwam via Benfica bij Roma terecht. Waar hij uiteindelijk 13 jaar speelde. Hij stopte in 2003... maar ging in 2007 dan toch nog even voetballen. En wel in San Marino.
Ja, bij SS Murata. En daarmee heeft hij ook nog voorronde Champions League gespeeld.
Maar waarom? Ja, geen idee.
Ik vind het wel heel vet. Ik bedoel, we hebben elke week hebben we wel zo'n soort uitstapje. Ja. Dus Japan of Marino. Dat je gewoon toch nog eventjes ergens... Dat je toch niet kan laten of zo.
Ja, maar zoals Robben... Die stopte, was een jaar gestopt en dacht... Ja. Nee, het jeukt toch te veel. Ik ga nog een jaar bij Groningen proberen. Dat snap ik. Maar dat je stopt in 2003 en 4 jaar later denkt... Nou, het jeukt toch nog. Weet je wat? Ik ga bij SS Murata voetballen.
Ja.
Het
is wonderbaarlijk.
Geld achter zitten?
Nee, denk ik niet. Of San Marino heb je helemaal geen profclubs, joh. Ik denk dat hij daar gewoon woonde. Dat kan toch bijna niet anders? Ja, toch. Of dat hij er op vakantie was of zo...
Ja, en dat hij wilde fit blijven. Ja. En toen dachten ze, hij kan wel wat.
Ja.
Blijf maar bij ons.
We proberen het gewoon.
Misschien wel het opmerkelijkste van Aldair is dat toen hij stopte in 2003... zijn rugnummer, nummer 6, ook niet zomaar een nummer... niet meer werd gebruikt. Die ging met pensioen uit respect voor Aldair. Maar toen, 10 jaar later, in 2013, kwam er iemand naar Roma. Toen zei Aldair, nou oké, als hij komt, dan krijgt die nummer 6.
Dat moet wel een heel grote zijn.
Kevin Strootman.
Dat meen je niet.
Ja.
De man met het langste gezicht ter wereld.
Dat is niet normaal, toch?
Hij heeft echt een extreem lang gezicht.
Ja, heel smal en heel lang.
Ja, echt half gezicht, half mens.
Zou dat ook zijn waarom hij het niet heeft gemaakt bij Roma?
Nou, Roma heeft het toch juist wel heel goed gedaan.
Dat is wel waar.
Hij heeft het heel goed gedaan bij Roma.
Nee, het is nu een beetje klaar.
Maar hij was daar...
Voor
ik vond het trouwens ook best wel een goede voetballer, hoor, eigenlijk.
Ja, tot Roma eigenlijk. Of tot en met Roma. Ja. Daarna kreeg je overal ook lange gezichten.
Ja.
Maar Aldair... Het was, ik bedoel, nummer 6 met pensioen doen is natuurlijk wel een groot statement. Maar het is niet zomaar, want... werd in 1997 al gekozen in het all-time elftal van AS Roma. En was ook de buitenlander met de meeste wedstrijden voor Roma. 330. Behoorlijk aantal ook.
Sowieso wel veel jongens uit het team die lang de club trouw zijn gebleven.
Ja.
Ik denk dat wel een belangrijke factor is geweest hier.
Ja.
Wie stond er naast hem?
Zago. Ook een Braziliaan. Ook een centrale verdediger.
Ook een bijnaam.
Ja,
ik neem aan Zaag. Als Pendolino pendelen is, dan zal dit toch wel Zaag zijn?
Ja, of de Terminator.
ja, dat was mijn tweede gok.
Precies, precies. En hij heeft een beetje hetzelfde verhaal als wat we een paar afleveringen geleden hadden met een speler die dan in een derby, Gliek was dat, bij Monaco. Oh ja. Maar die deed dan toen bij Hellas Verona, bij zijn vorige club, wat in de derby, waardoor die onsterfelijk was voor altijd. Dat deed Zago ook, want hij spuugde namelijk ooit in het gezicht van Simeone tegen Lazio Roma. En sindsdien is hij onsterfelijk voor de fans.
Hij heeft
een nummer.
Ja.
Oh, laat horen. Mosela. Eja. 3, 2, 1. Quando gioca la S Roma, la gente va allo stadio, ne va ancora e ancora. Quando gioca la S Roma, la gente che la vede si innamora. Quando gioca la S Roma, la gente va allo stadio, ne va ancora e ancora. Quando gioca la S Roma, la gente che la vede si innamora. Pronto per 3 punti, parto presto per lo stadio. Ja,
heftig. Ja, wel heftig nummer. Ja,
en dat gaat dus past ook wel bij het spugen in iemands gezicht. Maar dit gaat puur over dat hij in iemands gezicht had gespuugd.
Nou, daar kwam ik niet helemaal achter, maar wordt in ieder geval die actie wordt erin bezongen.
Oké, okay. Oh, heel vet.
Maar het heet Brusco.
Ja, beetje drillrap af van de letteren.
Ja, Romeinse drillrap.
Ja, en dan hebben we nog iemand in het centrum staan. Ze speelden dus met 3 centrale verdedigers, wat ik net al vertelde. Aldair, Zago en Walter Samuel. De muur.
Vorige week over gehad.
Ja, en als je die 3 achterin hebt staan, dan snap ik ook wel dat je als backs gewoon lekker die zijkanten... Je voelt je veilig met die 3 achterin. Ja.
De muur, Terminator en Pluto.
Ja. Nee, mooi. Echt een heel vet centrum wel, vind ik.
Ja.
Cafu aan de rechterkant dus. Aan de linkerkant Vincent Candela. Fransman. Linksback met lange haren. Ik herkende hem nog wel toen ik die naam zag en het hoofd erbij. Hij speelde 8 seizoenen bij Roma. Was dit seizoen ook de speler met de meeste speelminuten. Ook best wel veel interlands voor Frankrijk gespeeld door de jaren heen. 40 maal. Hadden er veel meer kunnen zijn, want het was echt een goede speler. Alleen had dat moment Vicente Lizarazu
voor zich. Dat die niet genoemd is trouwens bij de mooiste namen.
Is genoemd.
Ja,
volgens mij is genoemd. Ja.
Hij gaf ook de assist op de 1-0 van Totti in de kampioenswedstrijd. Maar daar komen we zo nog uitgebreid over te spreken. 2 verdedigende middenvelders. Eén daarvan was Damiano Tomasi. Met die zwarte bos krullen. Italiaan, speelde 10 seizoenen voor Roma. Verdedigende middenvelder dus. Volgens Capello de belangrijkste speler van het team. Dat vind ik een beetje een aparte uitspraak als je onder andere Totti en Batistuta in je team hebt lopen. Maar ik snap wel dat type speler wat je dan nodig hebt om de rest hun ding te kunnen laten doen.
Dat is ook een beetje trainers eigen, toch?
Precies.
Hij zal ook niet vervelend zijn geweest.
Nee.
Zeker niet.
Hij speelde lang bij Roma en ging via Levante naar Queen's Park Rangers om in 2009 nog een jaar in China te belanden. Ik denk dat dat een van de eerste Europese spelers is die naar China ging. Ik weet ook niet of ze toen al zoveel betaalde. Hij zei er zelf over dat hij aan het eind van zijn carrière heel graag nog in wat andere landen wilde wonen. Dus niet zo heel belangrijk meer vond welke club dat nou was, als hij maar die ervaring kon opdoen. Tegelijkertijd stond hij bekend om zijn liefdadigheidswerk. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat alle disciplinaire boetes van Roma-spelers naar allemaal liefdadigheidsorganisaties overal ter wereld gingen. Hij kreeg er in 2000 ook een onderscheiding voor. Dus wel een bijzondere speler wat dat betreft.
Vet.
Ja, en ik vond trouwens nog wel leuk iets over hem, dat hij raakte geblesseerd en miste het hele seizoen 2004-2005. Hij dacht, nou dan, mijn carrière is over, dit gaat nooit meer goed komen. Maar kwam er toch een beetje bovenop en ging weer bij Roma voetballen. Maar voor een minimumloon, omdat hij dacht, ik wil de club niet belasten met een speler die eventueel toch nog geblesseerd zou kunnen raken. En kreeg daarvoor ook de pauselijke zegen.
Wow.
De paus had gezegd dat het goed was dat hij dat zou doen. Die zegende dat. En dat leverde dus ook wat op, want hij heeft nog een redelijk goed jaar gehad bij Roma.
Vet.
Naast hem stond Cristiano Zanetti. Daar had ik echt nooit van gehoord. Ik keek even zijn rijtje clubs. Fiorentina, Venezia, Reggiana, Inter, Cagliari, Roma, Juventus, Fiorentina en Brescia. En toen kon ik alleen maar denken, dit is de Erik Valkenburg van Italië. Hij heeft gewoon alle Italiaanse clubs gehad.
Ja, ik had wel eens van hem gehoord, maar ik haal hem al door elkaar met Cambiasso.
Ja. Ah ja.
En die andere Zanetti.
Ja, het was een callback naar vorige week.
Maar meer over deze Zanetti hoeven we volgens mij niet te vertellen. Want hij diende in de rug samen met Tomassi voor de grote man, voor Francesco Totti.
Wel echt bij bijna alle Italiaanse topclubs gewoon gespeeld.
Ja.
Opvallend.
Ja, laat het alsjeblieft over Totti hebben.
Ja.
Want dat is toch wel de reden waarom we dit misschien een beetje het over dit Roma hebben.
Ja.
Ja.
El Bimbo de Oro, de Golden Boy. Il Pupone, de grote baby. Il Gladiatore, de gladiator. El Core di Roma, het hart van Rome. En ga zo maar door.
Ja. Ja.
Meer bijnamen dan prijzen.
En hij heeft ook een beetje een kleine callback naar onze vorige aflevering. Of eigenlijk deel 1. Hij heeft ook een liedje. Oh. Mag ik die aan jullie laten horen?
Graag.
Is echt best een lekker nummer namelijk.
Heerlijk refreintje. En ook eentje die ik de hele dag nu in mijn ogen heb.
Ja, zeker. Dat is beter dan vorige week. Toen ik door onze luisteraars nogmaals nog een paar dagen bluff in mijn hoofd heb gehad. Waarvoor geen dank.
Nee, dan kan je beter de hele dag Totti goals zien.
Ja,
maar Totti dus, die is zoals we allemaal weten Roma altijd trouw gebleven. Maar toch verbaasde me hoe lang dat echt was. 24 jaar heeft hij in het eerste gespeeld. Dus debuut op zijn 16e. Zwaaide af op zijn 40ste. 786 wedstrijden voor Roma en 307 goals. Dat is echt niet te bevatten hoe lang dat is geweest.
Ja, is het ook niet. Het is en echt dan, niet normaal.
Ja, dat is logisch dan dat hij ook ontelbare records heeft gevestigd. Die gaan we niet allemaal noemen. Maar er zijn er wel een paar die echt de moeite waard zijn. Zo is hij de oudste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Met ruim 38 jaar.
Was dat tegen City?
Ja, Stift? Tegen City.
Ja, dat is ook echt een vette goal.
Ja, heel vet. Hij is de jongste aanvoerder ooit in de Serie A, 22 jaar. Toen moest ik meteen denken, er waren laatst geruchten dat Matthijs de Ligt volgend jaar de nieuwe captain van Juve wordt. Is hij dan 22?
Oeh, ja, dat wordt een close call.
Dat zou ik ook even niet weten.
Misschien pakt hij hem dan wel af aan Totti. Ja. En ik moet toch eerlijk zeggen, ik hoop echt niet dat dat gebeurt. Ik heb liever dat Totti daar staat dan Matthijs de Ligt.
Is ook zo.
Hij heeft de ene meeste goals ooit in de Serie A gemaakt, 250. Er is ene Silvio Piola die er nog meer heeft gemaakt, maar dan wel tussen 1930 en 1954.
274.
Ja.
Op zich, dat is nog 24 goals.
Ja.
Ja.
Nou ja, was 40. Dat kon hij niet nog een keer. Een seizoen meer dan 24.
Nee, oké, maar nog twee seizoentjes? Twee seizoentjes, 12 goals?
Nou, volgens mij kon het echt niet meer op het eind.
Nee.
Nog.
Nee. Ja, hij speelde niet veel meer.
We moeten straks namelijk ook nog even over die afscheidsspeech van hem hebben.
Die is ook schitterend, ja.
Maar ik dacht ook altijd, Totti is er ook een beetje omdat hij Romein is, omdat hij daar zo goed past en die look, dat hij daardoor zo'n grote speler is. Maar als je dan ziet dat hij dus ook... Ja. Ik word toch ook op een positieve manier toch nog verbaasd hierdoor, door al die records. Door
hij een na meeste doelpunten wel...
ooit in de Serie A te hebben gemaakt.
Ik vond hem ook gewoon wel echt heel goed.
Ja, en precies.
Het feit dat hij niet... misschien moeten we eerst de records nog even doornemen. Maar dat hij niet naar een andere club ging.
Ja.
De meest serieuze interesse was van Real op een gegeven moment, toch? Met de Galacticos ook.
Ja.
Daar was hij werd heel sterk genoemd, heel vaak. Ze hebben het meerdere malen geprobeerd ook, volgens mij. En hij heeft elke keer gezegd, nee, ik blijf Roma trouw. Want dit is mijn club. En hij heeft er later ook nog over gezegd van... Ja, ik had naar Real gekund en dan had ik waarschijnlijk 3 Champions Leagues en een wereldbeker gewonnen. En misschien nog wel wat individuele prijzen. Maar ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan. Alhoewel, ik had wel wat vaker landskampioen willen worden.
Ja.
En dat was... Maar hij had dus alleen maar landskampioen willen worden met AS Roma. En dat draagt natuurlijk bij aan de mythe, maar... Ja, ik denk, we hebben ons alle drie eventjes voor zitten bereiden. Het is echt om je vingers bij af te likken. Ja. Wat hij allemaal gescoord heeft, die passes. Maar ook gewoon hoe hij eruit ziet en hoe hij zich gedraagt.
Ja, want waar denken jullie het meest aan als je aan Totti denkt?
Stiffies.
Ja.
Il cucaio is de lepel in het Italiaans. En zo werd dat dus ook genoemd wat hij deed. Hij lepelde die bal dan... In het goal. Er is een compilatie van alleen maar Panenka penalties van hem. Omdat hij dat dus zo vaak deed. Ja. Zo vaak erin koekaioede.
Ook nog tegen het Nederlands elftal. Ja, EK 2000. Maar ja, ik moet ook echt aan die stiftjes denken. En vooral die laatste jaren, die zwarte kiksen en die lage sokken en het broekje een beetje afgezakt. En toen ik wat compilaties ging kijken, zag ik heel veel... Een soort van steekpaasjes met buitenkant voet. Dus dat hij strak wordt ingespeeld. En dat hij soort van half ingedraaid staat. En met heel veel effect met zijn buitenkant iemand wegsteekt. Dat leek echt een soort van zijn signature move te zijn. En ja, een beetje gewoon een hele atypische voetballer. Want hij bewoog niet zoveel volgens mij. Hij was niet heel snel, niet heel sterk. Maar hij moest het gewoon echt hebben van zijn techniek en van zijn...
Ja, atypisch weet ik niet. Misschien gewoon een beetje ouderwets. Een ouderwetse nummer 10. Dus met een ook wel een sterk blok achter hem. Maar heel, heel technisch en tactisch. Ik vond hem... In de dingen die ik terugzag... vond ik hem eigenlijk juist sneller dan ik me herinnerde.
Maar ik heb hem echt geen sprintje zien trekken.
Nee? Oh, nee. Ik zag een paar acties vanaf de middenlijn... die hij overigens afmaakte nog met een stift... Dat ik dacht, wow, oké, ja, je gaat hier ook gewoon op snelheid erlangs. Of je maakt nu een actie waarbij je 2-3 man voorbij gaat en hem dan over de keeper stift. En ook, gek genoeg, die goal, die laatste tegen City. Ja, daar zit ook gewoon best een lekkere sprint bij. Het was niet dat die laatste man van City hem nog bijhaalde of zo.
Ja, ik vond hem... Maar... Kijk, ik was niet zo'n... Als ik nu terugdenk, heb ik Totti gewoon heel weinig live zien spelen. Want Italiaans voetbal werd in die tijd niet uitgezonden in Nederland. Ze kwamen nooit zo heel ver in de Champions League. Dus ik zag eigenlijk heel veel nieuwe dingen toen ik deze compilaties ging kijken. En voor mij is hij eigenlijk echt een stuk beter geworden dan dat hij in mijn herinnering was. Want mijn herinneringen aan Totti zijn toch vooral die toernooien. Maar die, nou ja, ik kan me herinneren tegen Denemarken, het Poolse, dat hij in zijn gezicht spuugde, geloof ik.
Dat ja, dat was een minder.
Geschorst was. En tijdens het, toen ze wereldkampioen werden, werd hij heel vaak gewisseld. Wel veel assist gegeven
ja,
toen.
Maar, vier stuks ja. En een doelpunt gemaakt.
Ja, maar
dat
toch,
was wel belangrijk hoor toen.
Jawel, maar toch weet je, je had andere spelers die nog belangrijker waren. Hij was voor mij niet.
En op het EK 2000 was hij ontzettend goed. Toen verving hij Del Piero. Kijk, dat was natuurlijk ook het lastige. Hè? Daarvoor had je ook wel twee redelijk klassieke nummer 10's gehad in Italië. Met Roberto Baggio natuurlijk.
Ja.
En daarna Del Piero. Die volgde hij uiteindelijk op, maar er was ook niet altijd ruimte voor Totti, omdat dus Del Piero er nog stond. Dus die raakt volgens mij licht geblesseerd of geblesseerd voor het EK, waardoor Totti best veel aan spelen toekwam en daar gewoon ontzettend goed was. Haalde de finale.
Ja, wat je zegt met dat hij in paalse in zijn gezicht spuugde. Ik moet ook wel denken aan een soort zwart randje wat hij dus ook wel had.
Ja.
Staat dus ook op de wat is het? De derde, gedeelde derde plek met meeste rode kaarten in de Serie A. 11. Eén actie tegen Balotelli, dat hij hem echt van achter doormidden schopt. Gewoon uit pure frustratie, dat hij ook gewoon die scheidsrechter een hand geeft. Van ja,
tuurlijk,
kom maar op met die rode kaart. En ik weet ook nog dat hij echt op iemand springt die op de grond ligt. Dat hij met twee voeten echt vol erin duikt.
Ja.
En dat spugen tegen...
Heb je ook wel vaak soort... met die creatieve nummer 10's. Dat het licht uit kan gaan. Zidane natuurlijk.
Bergkamp had het ook.
Ja, waarschijnlijk ook omdat ze veel schoppen krijgen. Dit type voetballer.
Ja.
Bij mij kwam er ook een beetje een beeld op dat hij... Ik bedoel, hij is natuurlijk een Romein ten top. Maar dat hij het ook een beetje voor zichzelf speelde of zo. Hij wilde natuurlijk heel graag winnen. Of hij wilde gewoon een prijs winnen. Maar of in die wedstrijd ook heel erg die wedstrijd wilde winnen, was nou niet echt een beeld wat bij mij naar boven kwam. Hij wil toch ook een beetje om de vorm doen.
Ja.
Moet wel op een mooie manier. Met een stiftje, met een panenka. En als het dan dus niet liep of zo, dan spuugde hij iemand in zijn gezicht.
Dat vind ik heel extreem gesteld. Maar ja...
Hij zou natuurlijk ongelooflijk fanatiek Roma zijn, maar er kwam ook een beetje een beeld naar boven dat hij het gewoon allemaal voor de vorm ook een beetje voor, dat hij het gewoon.
Ja, maar voetbal. Hij, ja, misschien dat hij voetbal wel ook gewoon zag als theater, hè?
Ja, dat denk ik wel.
Wat maar ik ook, altijd wel te prijzen vind.
Maar dat hij dus zelf
fantastisch
ook
in Rome wilde past, zijn. Natuurlijk.
Ja.
Ja, maar dat. Dat zo'n type was hij volgens mij ook wel, toch? En ja, misschien is dat ook wel een reden dat hij, een van de redenen dat hij voor altijd in Rome is gebleven. Want hij wist daar heeft hij wel nummer 10 altijd de aanvoerdersband, altijd de hoofdrol. Misschien is dat wel een van de redenen geweest dat hij nooit is weggegaan.
Ja, en als je toch gewoon ook fan bent van een club,
ja,
dan, en je komt daar op een gegeven moment, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat genoeg is. Ik weet, Huntelaar die zei, ja, ik droomde altijd ervan om naar Ajax te gaan. Maar ook niet verder dan dat. Dus hij zei, ja, toen ik naar Real ging, ik vond het heel vet. Omdat het nog een stap hoger was. Maar het was niet mijn droomclub of zo.
Nee.
Dus ik had me ook heel goed voor kunnen stellen dat Huntelaar bijvoorbeeld had gezegd, nou ja, nee, ik blijf gewoon lekker bij Ajax. Hij deed het niet uiteindelijk, maar...
Ja, maar niemand doet het. Dat is het hele ding.
Nou ja, en enkeling doet het.
Maar Huntelaar kwam ook niet uit Amsterdam.
Nee.
Ik denk dat dat toch ook anders is.
Nee, maar daarom is het dus juist extra vet als ze het wel doen. En nou ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk van Liverpool. Gerrard. Die eigenlijk eenzelfde verhaal heeft. En bij wie het dus uiteindelijk niet lukt om kampioen te worden. Doordat hij uitgelegen
was. Ja, doordat hij
uitgelegen. Wat extra pijnlijk was daardoor. Ook dat hij het was.
Maar wel de Champions League eigenhandig won.
Ja, nee, zeker. Maar dat had in Liverpool denk ik minder voeten in de aarde dan een kampioenschap. En Totti lukt het wel. En ook echt op fenomenale wijze. Hij was echt extreem belangrijk dat seizoen.
Ja,
ja, ik snap het ook wel.
Maar ik denk ook dat hij dus graag bij Roma bleef voetballen. Omdat hij daar dus ook de grote man was en stiftjes kon maken. En dat hij, als hij misschien een treetje hoger was gegaan naar Real, dat hij minder vrijheid had gehad. Nou ja, en dat hij toch ook wel graag gewoon lekker wilde voetballen, denk ik.
Kon hij zich meten met de beste van zijn tijd?
Ja, in mijn ogen wel.
Ja?
Ik vond hem echt debiel goed. Ja.
Ik denk
maar ja, het is ook wel een beetje mijn type voetballer. Dus ja, de flegmatieke nummer 10. Net wat te traag misschien. liever de mooie optie dan de meest effectieve optie.
Ja.
Echt publiek speler, ook een mooie man. Ja. Ja, in mijn ogen, ik vond hem heel erg goed. Maar ja, misschien dat hij dat wel... Dat hij een typisch geval was van te groot voor het servet, maar niet ja, te klein voor tafel.
Dat denk ik dus namelijk. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo vet dat hij gewoon is gebleven. Dat we het dus ook nooit echt zullen weten op die manier.
En dat zijn legende dus op zo'n manier ook nog groter
hij is. Hij blijft toch een beetje mythisch en je blijft toch een beetje vraagtekens bij hem hebben.
Ja, dat... maar wel gewoon kampioen geworden met AS Roma. Wat gewoon maar drie keer in de geschiedenis is gebeurd.
Ja.
En een EK-finale gehaald en gewoon wereldkampioen geworden.
Ja.
Dat is wel echt...
Op zich ja, is het een mooi rijtje.
Ja.
Klopt, maar daar, dat vind ik altijd... Kijk,
gouden
er zijn
bal
zo,
gewonnen?
Misschien topscorer, maar...
Ja, hij heeft ja. gouden bal gewonnen. Dus ja. Topscorer... Ja,
ja, Europees topscorer
Europees topscorer van het jaar. Topscorer van Italië geweest. Ondanks, dat vond ik een opvallende statistiek... Hij maakte dat jaar 26 doelpunten. En... Hij miste 7 penalties.
Wauw.
Dat je dan...
Allemaal panenka's.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Die allemaal werden weggekopt of zo door de keeper. Maar dat is misschien wel, die 7 penalties. Dat geeft aan hoe groot hij was in Rome.
Ja.
En het geeft misschien ook aan waarom hij niet naar het buitenland ging. Want daar kon hij niet 7 stiftjes missen. Nee. 7 penalty panenka's nee, missen nee. voordat hij ja niet meer mocht nemen. Maar goed, hij werd wel gewoon Europees topscorer van het jaar. Als middenvelder...
Nou, dat is ook nog wel interessant. Ja. Van wat is nou zijn beste positie? Want ik zat me een beetje in te lezen. En hij is gedebuteerd als een soort van hangende linksbuiten.
Ja, dat is altijd met nummer 10's.
Ja,
toch?
Maar toen is hij ook heel veel als spits gebruikt. Hij was ook best wel vroeg een valse 9. Dus dat hij daar werd opgesteld, maar dat hij de vrijheid kreeg om alle kanten op te zwerven. En in dit systeem was hij gewoon echt een ouderwetse nummer 10 met 2 stofzuigers achter hem en 2 spitsen voor hem. Ja. En ik denk dat is wel Totti, toch? Dat is zijn beste positie.
Ja, vind ik
zo ook. In ieder geval wat het best bij hem past.
Ja.
Maar ja, stopte op zijn 40ste dus bij Roma. En ik heb dus afscheidsspeech in zijn geheel gekeken. Die duurt een kwartier.
Ja, ik heb ook een heel groot stuk gekeken.
Hij begint eerst... Ja, dus Stadio Olimpico is tot de nok gevuld met iedereen uit heel Rome. Op het veld ligt een shirt van 20 bij 20 met Totti erop. Daaromheen staat het hele elftal. Hij staat in het midden met zijn gezin. En iedereen huilt. Het elftal, het publiek, oude mannen, oude vrouwen, jonge kinderen. Iedereen loopt echt keihard te janken. En hij heeft een blaadje in zijn hand van een brief die hij wil voorlezen. Maar voordat hij dat doet, loopt hij dus of shockt hij een beetje over dat veld heen met een microfoon. En duurt het dus al 5 minuten voordat hij überhaupt met die brief begint te lezen. En ja,
maar hij maakt wel ook een paar geintjes en een paar gebbetjes van goh, dit voelt wel een beetje als een optreden. Ja. En
gaat zijn dochtertje even knuffelen tussendoor?
Ja, ik denk ook omdat hij geen afscheid wou nemen. Dat, om het
nooit,
uit te stellen.
Gewoon,
ja. Ja, hij heeft het ook over dat de tijd hem heeft ingehaald. En dat de tijd nu zegt tegen hem, je moet stoppen. En hij wilde
daarom,
echt...
De eerste zin is ook van... het moment is gekomen waarvan ik hoopte dat het nooit zou komen.
Ja.
En ja, wat dat betreft is het toch gewoon nog steeds... Ja, dat jongetje waar Akda de Munnik over zingen.
Dat en denk ik wel.
Ja. Dat is wel heel vet. En ik vond ook... Dus in het stuk voordat hij die brief gaat voorlezen... Dat je... Want er werd ook over hem gezegd dat er inderdaad werd veel om hem gelachen, maar ook veel met hem. Het was ook gewoon een leuke gast. En je ziet hem ook een paar van die geintjes en gebbetjes maken. Ook misschien om de sfeer wat te verlichten, ook voor zichzelf. Maar ja, je ziet ook gewoon wel, ja, het is wel een vette gast of zo.
Ja, tuurlijk, man. Ja.
Ja, nee, waanzinnig dat je dat hij zo die tijd nam en daar even echt ging staan en echt een speech gaf in plaats van hey, bedankt jongens, bushbloemen en weer weg. Maar gewoon echt een kwartier lang zijn fans staat te bedanken en te memoreert over hoe mooi de tijd was. En,
ja,
geweldig.
Ja, en dus waar ik dus in mijn intro dus al even naar refereerde, hij werd dus door... journalisten wel vaak gezien als dom. Of gewoon letterlijk dom. En waarbij een soort van Belgen moppen hebben ze dus in Italië Totti moppen. En eerst vond hij dat best wel zuur. Maar op een gegeven moment dacht hij ook, ja, wat kan mij het ook rotten. En toen heeft hij dus omarmd. En is hij dus een keer in een tv-programma gaan zitten of is een item gemaakt waarin dus zijn teamgenoten, met name van het Italiaanse elftal, dus die grappen met hem gaan doornemen of gaan naspelen. En er is dus een fragment tussen hem en Del Piero. Ze zitten aan de bar. En Totti die begint elke keer die mop. En ja, Del Piero moet antwoorden, maar het lukt hem niet. Hij gaat elke keer helemaal stuk. Gewoon elke keer dan kijken ze zo even naar de camera en dan kijken ze naar elkaar. En dan gaat Del Piero alweer helemaal. Maar goed, daarna komen dus Buffon en volgens mij Fieri. Maar het kan ook George Michael zijn geweest. Het leek nogal op elkaar, zag ik ineens. Die gaan ook allemaal moppen voorlezen.
Zal ik nog de leukste mag je voorlezen?
Zal ik er nog...
Of wil je er twee?
Ja, er zijn er twee die ook... Ja.
Is dit ook de Del Piero mop?
Nee, die Del Piero die had ik dus al in de intro gedaan. Dus over het huiswerk en zo. Totti moet voor de rechtbank verschijnen. En de rechter vraagt... wat is uw verdediging, meneer Totti? Totti antwoordt... Cafu, Samuel, Kifu en Panucci, meneer de rechter. even kijken. Totti probeert een puzzel te maken en het duurt hem bijna 4 maanden. Wanneer hij klaar is, draait hij de doos om en leest van 2 tot 3 jaar. Totti, dan ben ik dus een genie. ja, goed. Er zijn er nog meer. Mocht er veel aanvraag zijn, kan ik volgende week
mocht
nog een
tijd over een
paar Totti-mop eruit gaan.
Misschien een Easter egg. Dan gaan we namelijk naar de andere geweldenaar voorin.
Want hij vormde dit seizoen eigenlijk een 3-eenheid met Montella, maar ook met Batistuta, met Batigol.
Ja.
Batigol werd topscorer van Roma met 20 goals in de Serie A. En die zat deze periode ook echt op zijn top. Een jaar eerder werd hij nog derde in verkiezing wereldvoetballer van het jaar.
Hij was al best oud hier, toch? Hij was al 30 of 31 of zo.
Ja, hij speelde hiervoor heel lang bij Fiorentina. En die kochten hem terwijl hij al boven de 30 was voor 36 miljoen. Terwijl hij de 30 al gepasseerd was. Dus dat
kocht Fiorentina hem?
Nee, Roma kocht hem van Fiorentina. Dat vond ik echt zeer opvallend. Batistuta begon natuurlijk in Argentinië bij Newell's Old Boys, waar Messi geloof ik ook is begonnen. Toen ging hij naar River Plate om vervolgens van River Plate naar Boca Juniors te gaan. En volgens mij staat op die transfer echt de doodstraf.
Ja.
Maar hij heeft het bij allebei de clubs heel goed gedaan. Fiorentina kocht hem vervolgens van Boca, waar die 9 jaar speelde en waar volgens mij toch wel iedereen aan denkt als je aan Batistuta denkt. Paars van Fiorentina.
Ja, ja. En Nintendo.
Ja.
Mijn lievelingsshirt.
Ja, ja, lievelingsshirt. Ja.
Ja.
Hij maakte 244 goals in 430 wedstrijden. Heel goed moyenne. Bij Argentinië was het nog beter. 54 goals in 77 wedstrijden. En wat mij heel erg opviel, is dat hij na zijn voetbalcarrière een aantal keer in interviews heeft gezegd dat hij voetbal eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dat hij het puur zag als zijn werk. Dat hij bijvoorbeeld polo en golf veel leukere dingen vindt om te doen.
Polo. Polo nog professioneel heeft gespeeld in Argentinië.
Maar is dat na die zijn paarden?
Carrière? Ja. Ja.
Dat meen je niet.
Ja.
Batigol op een paard?
Ja.
Ja.
Wat
vet. Vond hij leuk en is dus na zijn carrière nog een tijdje professioneel polo speler geweest.
Ja.
Oh,
met die lange,
vet.
Lange lokken van hem.
En wat ik ook niet wist, is dat hij dus gedurende zijn carrière zijn enkels zo verneukt heeft eigenlijk. Dat hij aan het eind van zijn carrière gewoon echt niet meer kon. En hij zei, er zijn momenten geweest dat ik midden in de nacht gewoon in mijn bed heb gepist, omdat het te veel pijn deed om naar de wc te gaan die een paar meter verder was.
Zo.
Wow. En dat lijkt me wel echt heel heftig.
Een pijnlijke uitspraak vind ik dat. Snap van ik. Zo'n grote uitspraak.
Ja. Dan snap ik ook wel dat je niet zoveel plezier meer hebt in voetbal.
Nee, precies.
Toen me denk aan Van Basten, die had het ook op een gegeven moment.
Ja, in zijn biografie staat het ook. Maar die beschrijft dan nog dat die soort van kruipend, kreperend van de pijn wel nog naar de wc gaat. En dat vond ik al zo pijnlijk om te bedenken, als je dat voor je ziet. Maar Batistuta, die gewoon zijn eigen bed onderpist van de pijn gewoon. Dat vond ik echt
verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, ja.
Over zijn interlands nog. Hij is ook, weet ik nog, heel lang niet geselecteerd. Weet je ook waarom?
Nee.
Vanwege zijn haar.
Ja, ja.
Hij mocht,
dat heb ik ook gelezen.
Er was een bondscoach. En die selecteerde hem niet omdat hij te lang haar had.
Die vond dat zijn spelers er verzorgd uit moesten zien.
Ja.
En toen heeft hij dus op een gegeven moment ook zijn haar nog afgeknipt om geselecteerd te worden.
Klopt,
Wat een onzin.
Ja.
Ja, verschrikkelijk. Dat geloofde ik niet. Vooral ook omdat hij dat haar had.
Dat hoorde bij hem,
Dat was echt zijn trademark.
Mocht je nou twee fragmenten van hem willen zien, die met een beetje ook met dit seizoen te maken hebben, dan kan ik je aanraden. Eén fragment is zijn laatste wedstrijd voor Fiorentina, waar hij dus 9 jaar heeft gespeeld. Hij stond op 149 goals in die 9 jaar. En hij moest nog 2 keer scoren om Koert Hambrin, een oude Zweed die ooit bij Fiorentina heeft gespeeld, te evenaren. En schiet in zijn laatste wedstrijd, maakt een hat-trick en wordt zo topscorer aller tijden. En er is een geweldig shot dat hij na die derde goal op zijn rug in het goal ligt waar hij net heeft gescoord. En naar de hemel kijkt en het weet van dit is mijn laatste wedstrijd en ik ben topscorer aller tijden.
Zo vet. Ja,
geweldig fragment.
Ja.
Een andere fragment is hij net naar Roma gegaan, dus dat is een paar maanden later. Scoorde 9 keer in zijn eerste 7 wedstrijden. Niet gek. In de 8e wedstrijd moest hij tegen zijn Fiorentina, met alleen maar zijn vrienden dus. Komt het veld op, loopt eerst naar het uitvak. Bedankt eerst de uitsupporters van, sorry voor wat er komen gaat.
Heel vet.
Want in de 83e, hij is de hele wedstrijd een beetje aan het, ja, je ziet hem met zijn gevoel in conflict.
Zijn ziel onder zijn arm.
Ja, wat ga ik, weet je wel, kan ik dit maken? En in de 83e minuut krijgt hij de bal voor zijn voeten van een meter of 30 of zo. En volleyt die bal in de kruising. En moet huilen.
Ja, vet.
Wow. Die spelers van Roma komen om hem heen staan. En hij houdt het gewoon niet droog. En dan aan het eind loopt hij dus ook naar het uitvak. En veegt hij zijn tranen af met het shirt van Roma.
Mooi. Heel mooi. Vet. Ja.
Ja. Nou, dan gaan we door met de laatste van de drie eenheid. Vincenzo Montella.
Le Aeroplano, weer een goede bijnaam, het vliegtuig, omdat hij altijd met zijn armen wijd
heel vette manier van juichen.
En dus een beetje zo de heen en
weer. Was hij de eerste die dat deed?
Dat weet ik niet, maar hij deed in ieder geval altijd.
Ja, vet.
Hij was in eerste instantie, was Capello niet zo gecharmeerd van Montella. Omdat hij, en dit zijn de woorden van Capello zelf, ik hou niet zo van kleine spitsen. Kan ik me heel erg in vinden. Mede daarom werd Batigol gehaald. En dat samen werkte dat wel heel goed. En Montella staat vooral bekend vanwege zijn waanzinnige prestaties in het derby met Lazio. Hij scoorde er 2 in zijn eerste derby. En in 2002, dus niet dit jaar, maar een jaar later, scoorde hij er 4 in een 5-1 winst tegen Lazio Roma. En hij is de enige nog steeds die dat gepresteerd heeft in een derby. Hij werd later nog coach van AS Roma en dus ook nog coach van Totti.
Ja, dat is wel heel vet.
Dat vond ik ook wel echt cool.
Net als Di Francesco trouwens, die zat op de bank en die is later ook nog coach geworden.
Ja. Nog even over de derby tegen Lazio. Want en over Totti. Hebben jullie die 2-2 gezien die Totti op een gegeven moment maakt? Er wordt een voorzet vanaf de zijkant gegeven en hij maakt een soort flying kick. Schiet hij hem cross in en dan maakt het 2-2.
Ik heb niet gezien.
En daarna springt hij over de boarding, rent hij die hele Sintelbaan over. Dat is nog best een ding. En hij pakt een telefoon van, van een steward. Ja, en dan maakt hij die selfie.
Ja.
Ja, heel vet.
Zo vet.
Ja. Ja. Ik denk dat hij wel de eerste was die dat deed. Maar
eerder dan Balotelli?
Ik hoop zo van wel.
Ja, moet haast wel.
Toch? Ja. Ik denk niet Balotelli, dat Totti iemand is die Balotelli nadoet. Nee. Want die gaf Balotelli toen in die wedstrijd een enorme schop van achter.
Ja, maar goed, dat was nog even Totti in de derby.
Ik denk dat je deze foto ongetwijfeld op in zijn Instagram voorbij gaat zien komen.
Dan de bank.
Ja, Zebina. Franse rechtsback die dit jaar werd aangekocht. Er is een heerlijk filmpje dat hij rood krijgt tegen Inter.
Ja, dat is, voor de rest hoeft het niet zo lang over te hebben. Maar het is een mooi filmpje dat hij het aan de stok krijgt met Recoba. Die krijgen ruzie, een heel opstootje, worden uit elkaar gehaald, duwen, trekken. En de wedstrijd gaat weer door. En op een gegeven moment zie je Recoba op het veld liggen. En dan in de slow-mo zie je dus Zebina naast Recoba staan, naar Recoba kijken, weer vooruit kijken. Denk, nee, ik doe het niet. En dan zie je hem denken, doe het toch wel. En dan geeft hij Recoba dus een enorme klap en krijgt rood.
Oh, heel vet. Toch gewoon denk, ja, Fuck it, ik doe het gewoon.
Dat is gewoon het lekkerste. Ja, dat je gewoon bewust denkt, fuck it, ik ga het wel gewoon doen.
En ik pak gewoon die rode.
Ik kan me ook wel voorstellen tegen Recoba, dat moet toch een ettertje geweest zijn.
Ja, sowieso.
Ongetwijfeld.
Maar wat een linker.
Ja, fantastisch. Een andere speler die aangekocht werd en die nog niet alles speelde, maar later wel zou uitgroeien tot een hele grote speler. Ik was hem echt compleet vergeten. Maar Emerson, die Braziliaan, werd gekocht van Bayer Leverkusen en kwam via Roma uiteindelijk nog te spelen bij Juventus, Real Madrid, AC Milan. En toen terug naar Brazilië, Santos. Speelde 73 interlands voor Brazilië. Wat heel erg opvalt in zijn carrière is dat hij eigenlijk constant achter Capello aangaat. Dus Capello gaat naar Juve, koopt Emerson. Capello gaat naar Real Madrid en koopt Emerson. Hij in 2002 zou hij eigenlijk de aanvoerder van Brazilië zijn. Dus het was echt een grote meneer. Hij raakte geblesseerd tijdens een van de laatste trainingen voordat het toernooi begon. Ricardinho verving hem, Cafu werd de aanvoerder. En Brazilië werd wereldkampioen.
Ja, met dat 100% Jardim Irene.
Ja.
Ja, maar ja, met die hoge schouders, een beetje zo'n je ziet hem meteen voor je. Dan moeten we het over Hidetoshi Nakata hebben.
Ja.
Want dat is toch echt voetbalkult wat hierbij hoort.
Ja, bij hem heb ik wel echt van hoe goed was hij nou? Want in mijn hoofd was hij geniaal, omdat hij in die Nike-reclames altijd echt fenomenale dingen deed.
Ja, maar dat had Nike toen al goed gezien, toch? Van, we moeten ook
puur omdat hij uit Japan kwam, toch?
Ja, de Japanse Beckham werd hij genoemd, geloof ik. Ja. En hij had wel echt vette techniek en een lekker schot. Maar of het nou de topspeler was die Nike van hem maakte, weet ik niet.
Nee, ik denk dat hij Nike gewoon heel erg mee had. En ik moest meteen denken aan die sowieso aan dat Scorpion KO, waar we het al eerder over hebben gehad. Ja. Wat geweldige reclame natuurlijk is. Voor de liefhebber, hij zat in team Triple Espresso met Totti en Henry. Wel een lekker team.
Mooi team,
goede ploeg. Maar hij zat ook in die andere Nike-reclame met dat ze die bal moeten stelen.
Ja.
It's just the ball, vraagt hij nog aan Van Gaal. En dan zegt Van Gaal, no, it's rounder. Hij zit daar dus in een busje. Van Gaal stuurt. In dat busje zitten Olivier Bierhoff.
Bierhoff? Hoezo zou je die ooit meenemen naar zo'n reclame? Ja.
En voor de rest is het toch wel een lekker busje. Thuram, Davids, Figo, York en Cole.
Ja, als
duo.
Ja. Tuurlijk.
En die hebben ook een ander pakje aan, allebei. Echt, want die worden echt daar ook als duo neergezet.
Ja, vet.
Totti en Guardiola.
Nice.
Mooi.
Ja, geweldig. Ja, ze schieten eerst een bal op het dak en dan met een kabel eraan en dan klimmen ze naar binnen. Ja. En dan,
ze moeten die bal stelen.
En dan komt de dread van Davids in de laserstraal. Ja. En dan komt er een heel ninja leger achter.
Hoe lang heb jij die truc geoefend van Davids?
Welke doet hij daar?
Dat hij naar achter.
Naar achter, dus via de muur. Dus hij wipt hem met zijn rechterbeen, haalt hij hem naar, of ik denk voor hem links, want hij is links natuurlijk. Dus, je haalt met je rechterbeen naar achter, je wipt hem omhoog en met je hak tik je hem tegen de muur. Ik denk dat ik, als ik die tijd had besteed aan wiskunde of zo, had ik wel een betere carrière gehad nu.
Had je hier niet gezeten.
Had je nu de Nobelprijs gehad.
Ja. Oh man, echt uren.
En dat roze haar zie ik ook voor me. Ook in dat shirt van Parma, wat een mooi shirt is met dat blauwe, geel gestreepte shirt. Ja. En is ze heel erg met mode bezig. Was toen al bij elke catwalk te vinden.
Zat fashion en lifestyle.
Ja.
Oké. Okay.
En is ook, als je nu op zijn Instagram kijkt, dan staat hij op elke foto op de golfbaan en kijkt hij een beetje dromerig de verte in. Op elke foto dezelfde blik.
Vet.
Grote tip, de Instagram van Nakata.
Ja, ook trouwens noemenswaardig. Pelé koos hem in zijn top 100 voetballers aller tijden. Als een van de enige twee Aziaten.
Is een Nike top 100 aller tijden? Of?
Ik denk dat dit ook te maken heeft met... Ja,
hij moest wat verkopen
uit
Japan.
Uit Azië moet ook iemand kiezen.
Leuk.
Die Francesco hebben we al genoemd. Die werd coach nog later. De Rossi.
Ja, die
zat er al bij.
Ja, kwam uit de jeugd, klopte op de deur, 17 jaar. En die heeft Totti's pad natuurlijk gevolgd. Ja. Tot die transfer naar Boca Juniors nog even.
Ja.
Maar dat mocht.
Ja, dat is mocht. Wel.
Als je nog ergens naartoe gaat. Ja.
En dan hadden we ook nog als vervanger voor een van de twee spitsen, Marco Del Vecchio. En Ja, dat vind ik zo'n echte Italiaanse spits in het rijtje met Girardino, Iaquinta, Pazzini en Inzaghi. Gewoon zo'n soort spits.
Ja.
En ik herinner nog die goal van hem in de EK-finale 2000 tegen Frankrijk. Toen scoorde die.
Ja, toen had ik nog een weddenschap met mijn moeder.
Gewonnen of niet?
Nou,
zij had gewed dat Del Vecchio ging scoren?
Zij had gewed dat Frankrijk ging winnen. En ik had gewed dat Italië ging winnen. En als ik won, dan zou ik dat heel vet shirt krijgen van Italië.
Ah.
En als mijn moeder won, weet ik, kreeg ze een bosroos of zo. Ik weet het niet meer precies. En het werd 1-1. Dus het was onbeslist. Dus toen in de extra tijd, ik had wel namelijk redelijk door dat Frankrijk sterk aan het worden was, zei ik van, nou oké, doen we nu een nieuwe weddenschap. En toen had ik dus ingezet op Frankrijk, die ook wonnen.
Dus kreeg je het shirt van Frankrijk?
Ja, nee, toen kreeg ik het shirt van Italië, want die toch wou ik wel veel liever. En toen, de afspraak was dat ik met Del Vecchio dan achterop zou krijgen. Tot mijn moeder erachter kwam dat het iets van 20 gulden per letter was of zo. En Del Vecchio heeft echt iets van 17 letters.
Toen werd het tot die.
Nou, toen zei ze, doe maar gewoon blanco shirt. Ik heb hem nog steeds.
Wel leuk.
Mooie voor je collectie, hoor.
Ja, ja, zeker.
Del Vecchio was wel echt een collectors item geworden.
Ja, dat was, die had ik nu voor heel veel geld kunnen verkopen. Ja.
Goeie 20 euro, 20 gulden. De coach nog even, Fabio Capello, een grootheid.
Ja.
Ik moet altijd denken aan dat hij daar keihard zit te huilen als Van Basten zijn afscheid viert. Ja. Of tenminste viert, afscheid neemt bij Milan.
Ja, of juist niet keihard zit te huilen. Het is beschaafd, maar hij kan het niet inhouden.
Hij zit toch wel echt te
maar het begin is, hij wil niet huilen, laat ik het zo zeggen.
Zo mooi.
Ja, heel vet.
Wat ik las over deze periode, is dat hij bij Roma kwam na een hele succesvolle periode eigenlijk van Zdenek Zeman. Jullie wel bekend?
Ja, heel aanvallend toch?
Heel aanvallend, aanvallend. Ja. Een Tsjech heeft echt veel gedaan voor het Italiaanse voetballer. Voor het Italiaanse voetbal. Ik ken hem niet zo goed, maar raakte in opspraak omdat hij allemaal uitspraken deed over drugsgebruik bij Juve. En dat werd niet echt in dank afgenomen, terwijl hij het best wel goed deed. Dat team stond al best wel goed en werd ontslagen. En later werd die teamarts van Juve alsnog veroordeeld, Riccardo Agricola. Maar toen in hoger beroep toch weer niet, maar hij had dus wel gelijk.
Ja, vet.
Maar toen kwam Capello en hij vond dat Roma niet echt de mentaliteit van een winnend team had. Ze waren natuurlijk altijd het kleine broertje. En dus ging hij ook zo aanvallend spelen, met de manier waarop ze veel de bal hadden, veel aanvallend voetbal speelden. Zodat die spelers ook een beetje daardoor in zichzelf gingen geloven. En zo geschieden.
Ja, dus met die driemans verdediging en die twee aanvallende backs. Kijk, je zou het kunnen uitleggen als een 5-3-2. Maar in de praktijk was het meer een 3-4-3, denk ik.
Ja, als je die samenvattingen ziet met hoe diep Cafu en Candela de hele tijd doorkomen, dan zijn dat echt misschien nog wel eerder aanvallers dan verdedigers.
Ja.
En dan ook nog drie hele aanvallende spelers daarvoor. Dus het was echt wel vrij aanvallend voetbal wat Capello daar liet zien.
Maar dat idee heb ik sowieso wel bij Roma. Het is wat dat betreft niet een typisch Italiaans team.
Nee.
Gewoon met bouwen op een sterke verdediging, goede organisatie. Één creatieve middenvelder en twee sluipmoordenaars voorin. Wat dat betreft altijd. Nou, misschien dit jaar wat minder, maar
dit jaar willen ze het ook.
Ze willen het ook, alleen het ja. Maar het is als je wat dat betreft een beetje atypisch Italiaans team over het algemeen.
Dan gaan we even door, denk ik, naar.
We kunnen er niet echt één wedstrijd uithalen. Toch?
Nou, we kunnen misschien even het algehele beeld schetsen van dit seizoen en dan pakken we die kampioenswedstrijd nog even als eikpunt. Ze werden dit jaar dus pas voor derde jaar kampioen na 1942 en 1983. Wat heel erg opvalt is dat ze echt een aantal voltreffers op de transfermarkt hadden aan het begin van het seizoen. Batistuta dus, 36 miljoen. Walter Samuel voor 20 miljoen. En ook Sabina en Emerson, die allebei best wel veel speelden, kwamen dit seizoen naar Roma toe. En dat trio voorin, we noemden het net al een paar keer. Batistuta 20 goals, Montella 18 goals en Totti 16 goals. Die waren fantastisch op elkaar ingespeeld. En je had dit jaar gewoon een soort van duel tussen Juve en Roma. Met een wedstrijd tegen elkaar ook. Die nou ja, legendarisch was.
Ja, en dat werd de wedstrijd van Nakata.
Ja.
Het stond 2-0 voor Juve met een heerlijk elftal met Davids en Zidane en gewoon alle grote...
Van de Sar,
Van Piero. De Sar. Ja. Die stonden er allemaal in. Het wordt 2-0, Del Piero scoort, Zidane scoort en in de rust wordt Totti gewisseld voor Nakata.
Echt opvallende wisselen.
Ja, en dat pakt er wel goed uit. Want ja. Nakata schiet hem eerst van 30 meter of zo ja. Strak in de kruising. En juicht ook heel koeltjes. Soort van, ja, nou, precies.
Zoals ik dat altijd doe.
En daarna zet hij een aanval op en heeft hij nog een intikker. Maakt er 2-2 van. En dus ontzettend belangrijk in dit seizoen. Want ze worden pas op de laatste speeldag kampioen met 1 of 2 punten verschil.
Ja, Juventus staat op de laatste speeldag 2 punten achter. Juve speelt thuis tegen Atalanta. Roma speelt thuis tegen Parma. Wat in die jaren echt een topploeg was. Met onder andere Thuram, Buffon en Cannavaro. En ja, het mooiste waar ik eigenlijk achter ben gekomen in de zoektocht naar dit Roma, is dat er dus op YouTube een filmpje staat die de hele kampioenswedstrijd laat zien. Ja. Gewoon van A tot Z met voorbeschouwing en met de beelden van na de wedstrijd. Dus daar heb ik heerlijk doorheen gescrolld. En dan zie je dat Totti al best wel vroeg in de wedstrijd de 1-0 maakt. Candela komt door op links en trekt terug. En Totti echt met een kanonskogel in de korte hoek langs Buffon. En ja, dit is zo'n moment dat die Sintelbaan wel echt vet is. Want hij springt die boarding over, rent die Sintelbaan over. En in plaats van dat die stewards hem tegenhouden, rennen die stewards achter hem aan en vliegen hem gewoon om de nek. Fotografen erop.
En hij doet zijn shirt ook uit en heeft die aanvoerdersband heeft hij dan nog wel om. En dat ziet er ook zo goed uit.
Ziet er zo goed uit. En hij springt gewoon het publiek in en iedereen achter hem aan. Het zijn echt waanzinnige beelden. Met Italiaans commentaar ook nog.
Ja, en sowieso ook die opkomst in het stadion. Dat was dus het nummer wat aan het begin van dit tweede deel lieten horen. En dan zingt dat stadion tot de nok gevuld. Alleen maar vlaggen. Gewoon in elk vak vol met vlaggen. En alles rood en oranje. Ja. En dan dat nummer met dat Roma, Roma, Roma. En dan komen ze op.
Ja, dan kan het eigenlijk al niet meer misgaan.
Ja, ik heb niet snel dat als je zoiets terugkijkt dat je kippenvel krijgt. Maar dat had ik gewoon echt bij deze... Ja. Terwijl het was ongeveer 2 uur of zo. Ik heb niet alles gekeken. Maar echt, die beelden zijn zo vet.
En we kunnen er een avondje van maken.
Ja.
Het wordt 2-0.
Ja, Montella. Kan geen toeval zijn. Batistuta gaat 1-op-1 maar mist. In de rebound is daar Montella en die eigenlijk precies hetzelfde als bij Totti. Ook hij springt over die boarding, iedereen er weer achteraan. En samen met de supporters, met de stewards, met de fotografen, met zijn teamgenoten viert hij de 2-0. Dan blijft het 2-0 tot de 80ste minuut. En dan kan het niet anders dat ook Batigol zijn aandeel heeft. En
alle drie scores.
Dan maakt het 3-0 en dan heb je voor het eerst dat er al fans het veld opkomen en dat die door allemaal wildvreemden op het veld gewoon in de nek wordt gevlogen.
Wordt het nog even stilgelegd, de wedstrijd?
Ja, Capello woedend. Die moet die dugout uit. Ja. Terug.
Ja, want er moet nog een minuut of 10 of zo gespeeld worden.
Ja, en dan maakt Parma, scoort nog 1 keer tegen, 3-1. En dan, zodra het laatste fluitsignaal gaat, stroomt gewoon die hele tribune leeg en iedereen rent het veld op. En wat mij heel erg opviel is dat al die supporters hebben natuurlijk ook Roma-shirts aan. Dus je weet gewoon niet meer wie de speler is en wie niet. En je ziet dus ook fans, gewoon mensen aantikken van ben jij nou Totti? Nee, dat is Totti. Wie is daar dan Totti? En je ziet Totti is op een gegeven moment zonder broek. Dus waarschijnlijk heeft hij zijn broekje weggegeven. Loopt hij daar in zo'n witte slip. Candela is alles kwijt. Die loopt daar ook een beetje verloren bij. Je ziet allemaal fans die delen van het gras eruit te hakken met hun voet. En die dat meenemen als een soort van aandenken.
Ja, het is echt die Parma-spelers die rennen ook. Die pakken die bal op en die sprinten de kleedkamer in.
En wat ik ook heel Italiaans vond op een of andere manier is dat je ook overal rondom die bank van AS Roma mannen in pak. Van tientallen mannen in pak. Dat je denkt, wie zijn al deze mannen in pak? Wat doen ze hier?
Het is niet helemaal...
Echt schitterende beelden. Ja,
echt heel vet.
Heb je ooit 2 uur niks te doen?
Ja, we zullen dit op vriend van de show het linkje zetten naar deze 2 uur durende YouTube-video van Roma tegen Parma. Echt, echt fantastisch.
Ja, ik denk dat we kunnen besluiten, dat die erfenis vrij kort houden, dat het een team is die jarenlang met elkaar heeft gevoetbald, toch? Allemaal hebben er 10 jaar gespeeld. Of
ja, op leveren in ieder geval nog lang. Dus geeft ook aan dat het een club is waar je graag blijft. En het zal een warme club zijn. En met inderdaad ook een paar van die echte iconen ertussen.
Ja.
Met Totti natuurlijk als het icoon der iconen.
Ja. Nou, fijn. Dankjewel, jongens. Heerlijk in deze Italiaanse romantiek
gezongen. Ja, zeker. Ja.
Nou, dat was deze aflevering. Dankjewel, jongens.
Genoten. Echt genoten.
Gezwommen in deze Italiaanse romantiek. Ja. Want dat was het. Volgende week stellen we onszelf de vraag: wat is de mooiste manier van juichen? Dat mag gewoon een manier van juichen zijn. Of een hele specifieke viering van één goal.
Ja.
Ja.
Gaan nou allemaal luikjes open in mijn hoofd.
Ja,
ja, bij mij wel. Gewoon één heel groot luik.
3 keer raden.
In één dorp. Ik weet eigenlijk niet hoe die jaagt.
Niet?
Heeft hij echt één manier van jagen?
Ja, hij heeft heel lang één manier van jagen gehad. En dat is ook mijn absolute favoriete jaar. Komen we volgende week.
U luisterde naar Studio Socrates.
En met hij bedoel ik natuurlijk Harris Huizen.
U luisterde naar Studio Jonne. Gepresenteerd door Daan Sutorius, Jonne Series en mezelf, Jasper Goddum. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram. Studio_Socrates. Of stuur een spraak- of tekstbericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de mooiste spraakberichten maken kans om in de zure tijd afgespeeld te worden.
De superboer en u de Achterhoek, hup de Graafschap, hup de Graafschap. De superboer en u de Achterhoek, de mooiste club van het hele land.
O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.